Welkom bij VPRO's Marathon Interview. Vanaf vanavond ook dit jaar weer levend en rechtstreeks op NPO Radio 1 te horen. Tussen 8 en 11 uur. 3 uur lang live gesprekken met steeds 1 gast. Zonder lange onderbrekingen en dus met alle ruimte voor nuance, context en verdieping. En op deze kerstavond gaan we luisteren naar Tom Klaassen in gesprek met Jolande Withuis. Jolande Withuis werd in 1949 geboren in een Zutphens ziekenhuis. Toen ze 1 jaar oud was, verhuisde ze samen met haar ouders naar een appartement in Amsterdam-West. Naar eigen zeggen heeft ze altijd het gevoel gehad ontvoerd te zijn uit het lieflijke Zutphen. Desalniettemin bleef ze meer dan 50 jaar in Amsterdam wonen. Ze promoveerde er met een proefschrift over de denkwereld van de communistische Nederlandse vrouwenbeweging. Withuis komt uit een streng communistisch nest. De leer van de partij, totalitair denken en individualisme versus het collectief zijn constante factoren in haar werk gebleven. Jolande Withuis werkte bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en bij de Nijmeegse Universiteit, bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en is inmiddels ZZP'end biografe en publiciste. Ze schreef over prinses Juliana, verzetsman Pim Boelaert en werkt momenteel aan een boek over haar vader, de communist en schaakjournalist Ber Withuis. Ondertussen is ze te lezen, zien en horen als aangenaam relativerende stem in het regelmatig verhitte publieke debat. Vanavond gaat het zonder twijfel over communisme, feminisme, hashtag MeToo, opoffering, individualiteit en Zutphen. Luisteraars die trouwens willen reageren op wat er zoal te berde wordt gebracht, dat kan. Het mailadres is marathoninterview@vpro.nl. Tom Klaassen, Jolande Withuis, let op. De microfoons gaan open, slechts onderbroken door nieuws en zo meer. Zijn jullie in de lucht tot 11 uur vanavond.
Jolande, goedenavond.
Goedenavond.
Heel leuk dat je er bent.
Ik ben heel vereerd en spannend is het.
We hebben van tevoren even afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zullen zeggen. Dat is wel zo gemakkelijk. Ik hoorde voorafgaand aan het marathoninterview van diverse collega's dat mensen nogal eens kunnen twijfelen als ze uitgenodigd worden voor zo'n interview. Maar dat was bij jou niet het geval. Ik kreeg eigenlijk vrij snel een glasheldere mail van jou terug, waarin je zei, ik vind het een behoorlijk eng en ook eervol voorstel. En ik doe mee.
Ja.
Dus
ja.
Helderder dan dat kon ik het niet krijgen. Dat was heel fijn voor mij, want ik vind namelijk ook eervol dat je er bent. En ik vind het ook behoorlijk eng, want ik doe dit voor het eerst.
Ik ook.
Precies. Nou, dus we zitten in hetzelfde schuitje. Spannend, maar we gaan er volgens mij wat leuks van maken. De lijst met onderwerpen die hier voor mijn neus ligt, die belooft in ieder geval heel wat. En aan jou zal het volgens mij ook niet liggen, want je hebt zelfs je eigen koffiezetapparaat meegenomen.
Bijna was ik door het koffiezetapparaat te laat gekomen.
Oh jee.
Maar we waren toch al bijna bij Apeldoorn toen ik me realiseerde dat ik de espresso-machine, de melkschuimmachine, kopjes, melk, alles had ik bij me, maar ik was de koffie vergeten. Dus ik ben nu gewoon meteen ontmaskerd als een ware verslaafde.
Ja, ja.
Want, maar toch ook nog op tijd.
Want die blinkende machine die gaat ons ruim voorzien van koffie. Ik zeg ons, want ik heb ook al een fijn bakje gekregen.
Ja, je mag meegenieten.
Ja, daar ben ik erg blij mee. ondertussen ben je, heb ik begrepen van je uitgeverij, hard aan het werken aan een nieuw boek.
Ja, het is ingeleverd. Het gaat heten Raadselvader, met als ondertitel Kind in de Koude Oorlog. En het komt eind februari uit.
En het is dus voor jouw kant min of meer klaar? Dus ik stoor niet met dit interview.
Nee, je stoort niet. Het is nu de heerlijke fase waar ik altijd erg van geniet, dat ik drukproeven mag zien, waardoor het natuurlijk meteen een stuk indrukwekkender uitziet.
Ja.
En het omslag wordt gemaakt en allemaal van die hele leuke dingen.
Te gek.
Ja.
En wat ik heel even wil vragen, want we gaan straks nog veel uitgebreider over je communistische jeugd en in Amsterdam praten. Maar ik wilde heel even weten, vierden jullie eigenlijk kerst thuis?
Een erg voor de hand liggende vraag in dit geval. Nou, ik vind het een hele goede vraag, want kerst roept bij mij altijd zeer gemengde gevoelens op. Wij vierden beslist geen kerst. We hadden soms wel een kerstboom, omdat dat dan voor mijn broer en mij leuk gevonden werd. Maar Ik geloof niet dat er ooit een kerstboom is binnengesleept zonder dat mijn vader daar nadrukkelijk bij zei dat dit een heidens symbool was.
Wel ja.
Dus dan kon het.
Ja.
Maar die gemengde gevoelens. Op weg hierheen zie je dan al die lampjes in de tuinen en al die versierde bomen. Vind ik heerlijk. Maar ja, ik vind kerst, daar kun je enorm veel aan ophangen. Wij deden er dus niet aan. Dat ik iets weet van wat het kerstverhaal eigenlijk inhoudt, is te danken aan het feit dat ik als kind altijd werd uitbesteed bij gereformeerde oma en tante.
Ah, en, in Zutphen.
In Zutphen,
ja.
En ik vond dat dus verrukkelijk. Ik bedoel, dat was natuurlijk vrij ontrouw aan mijn ouderlijk huis. Maar ik vond het heerlijk. Kerstliedjes zingen, het gezamenlijk eten, mee naar de kerstavonddienst. Is dat op kerstavond? Is dat straks?
Ja, de nachtmis, geloof ik. Of de kerstavonddienst zal bij de protestanten wel heten.
Mis was natuurlijk niet, want ze waren erg gereformeerd. Ja. Ik vond dat dus verrukkelijk. En ik heb over kerst nog steeds, dat ik aan de ene kant heb ik er met mijn rationele hoofd een soort hekel aan. Dan zie ik al die, hoor je dat bedrag wat er per jaar wordt uitgegeven, en je ziet al die overvolle winkels. En je hoort hoeveel mensen ik de afgelopen week niet heb horen zeggen: oh, wat zal ik blij zijn als het 2 januari is.
Ja.
Dus iedereen legt elkaar iets op waar je ook allemaal onder leidt. Van, oh, hoe krijg ik het allemaal voor elkaar en al die drukte en al die dagen. En dus ik vind het een grote vorm van sociale dwang, waarvan ik ook altijd denk, als je alleen bent of geen gezin hebt, dan is dit heel confronterend. Dan maakt het je nog eenzamer en nog alleener. Dus ik vind het bepaald geen sociaal feest als je zo kijkt. En tegelijkertijd woont er in mij ook ergens een klein meisje, als in een Dickensboek, wat denkt, wat hebben al die anderen het gezellig met hun, hun diners en hun lichtjes.
Die kaarsjes, ja.
Terwijl ik dat helemaal niet wil en probeer op alle manieren eronder uit te komen, zit er toch ook ergens zo'n klein meisje. Ik weet natuurlijk dat het meestal niet gezellig is, of dat er heel veel dwang, en dat mensen denken, oh, eerste kerstdag naar die ouders, ja, tweede kerstdag naar die ouders. Mocht ik maar gewoon thuis een boek lezen. Zo denk ik er ook over, maar ergens zit dat kleine meisje wat als in een Dickensboek met een neus, zielig buiten, koud en nat, en dan met een neus tegen het raam waarachter het allemaal heel leuk en feestelijk is. Dus dit zegt wel iets over hoe sterk dat soort illusies ook is. Ik vind het altijd erg vermakelijk zelf.
Ja.
Ik kan ook echt, vanmorgen heb ik dus stiekem voor mijn echtgenoot op was, want die verdraagt het niet, mijn plaat opgezet met Bing Crosby. En het verschrikkelijke lied I'll Be Home for Christmas. En ook nog een lied over een lady en zijn daddy die er niet zou zijn.
Oh ja, het is natuurlijk allemaal ook reuze sentimenteel.
Enorm Amerikaans, verschrikkelijke kitsch. En ik vind het heerlijk. Ja. 1 keer per jaar moet die plaat gedraaid worden.
En dan zit je op kerstavond onder de TL-balken in Hilversum.
Dat vind ik eigenlijk wel fijn, want dan is die kerstavond in elk geval achter de rug.
Dus, en we hebben hier in de hoek ook een heel aangenaam nep kerstboom staan.
Geweldig. En we hebben kerstkransjes staan, maar dat kraakt natuurlijk te veel onder de uitzending, dus dan moeten we afblijven.
Ja, die moeten we tijdens het nieuws allemaal
opeten.
En
bonbons met een kerstman erop. Nee, dus er is helemaal niks mis hier.
Nee, hè? Nee. Nou, daar gaan we het straks allemaal nog veel meer over hebben. Misschien moeten we heel even bij het begin beginnen. Je bent historisch socioloog.
Ja.
Wat doen die eigenlijk?
Nou, daarmee bedoel ik ongeveer dat ik sociologie heb gestudeerd. Maar ik ben dus geen socioloog die dan telt hoeveel uur iedereen aan de afwas of boodschappen doen uitgeeft. Ik ben altijd bezig met historische onderwerpen en in elk geval de wording van dingen. Dus ik begin altijd met historisch te kijken.
Ja.
Dus ik probeer ook altijd verschijnselen nu. Heb ik sterk de neiging om te kijken hoe is dit zo gekomen.
Ja, en dan probeer je daar lijnen in te ontdekken.
Ja, dus ik doe veel historische onderwerpen natuurlijk, veel historisch onderzoek. En daarvan heb ik dan weer het idee dat ik dat sociologischer aanpak dan heel veel historici doen.
Dus, en hoe doe je dat dan?
Nou, dat ik toch andere vragen stel. Niet wat is er gebeurd, maar waar zegt dit iets over? Zoals over trauma en dat soort onderwerpen.
Ja.
Dus dan ben ik wel echt een socioloog. Maar niet van het hier en nu alleen, maar echt naar ontwikkelingen kijken.
En nou heb je tot 2014 voor een baas gewerkt.
Ja.
Bij het NIOT onder andere en bij de universiteit.
Ja.
En nu werk je in je eentje. Wat is er veranderd?
Nou, ik heb wel heel veel in mijn eentje gewerkt hoor. Want ik ben veel werkloos geweest. En ik vind heerlijk, ja, voor mij is schrijven wel ongeveer het fijnste wat er is. Dus dat is fijn dan in je eentje. Maar ik vind collega's en de uitwisseling van kennis en van... Ja, dat vind ik wel een gemis.
Ja, het lijkt me zo heerlijk om inderdaad bij iemand anders naar binnen te kunnen lopen en even overleggen.
Of iemand die zegt, ken je dat boek? Of dat je een ander eens kunt helpen, of dat een ander jou helpt. En dat je hoort waar andere mensen mee bezig zijn. Dus ik vind het wel, je kunt met schrijven natuurlijk gewoon doorgaan. Maar ik ben geen fictieschrijver. Dus ik heb ook wel voeding nodig van wat er speelt. Dus ik vind het ook wel een taak om te proberen dat bij te houden. En als collega gaat dat natuurlijk meer vanzelf. Dus ik ben na de universiteit ben ik wel 6 jaar of zo werkloos geweest. Toen heb ik natuurlijk wel doorgewerkt en veel geschreven. Maar ik was bijzonder blij toen ik bij het NIOT gewoon eerst in tijdelijke dienst en daarna een echte vaste baan.
Wel ja.
Weliswaar een halve, maar toch een echte vaste baan.
Ja.
Maar gewoon, je hoort over het werk van anderen. Je krijgt kritiek van anderen. Je krijgt aanvulling. Je krijgt tips. Ja, ik vind het een gemis. Geen collega's.
Ja, ik vind het namelijk zelf een groot voorrecht om ergens in dienst te zijn. Juist daarom. Omdat je eigenlijk continu een soort klankbord om je heen hebt. En ik ben een paar weken geleden bij je thuis geweest. Een heerlijk huis. Waar het volgens mij heel fijn werken is.
Ik zit alsmaar ja te knikken, maar dat horen de luisteraars niet.
Nee.
Ja, een heerlijk huis met een hele mooie werkkamer.
Ja.
Dus ik wilde ook altijd, als ik een dag vergaderd had, wilde ik niets liever dan de volgende dag gewoon thuis achter de computer. Dus van twee werelden het beste heb ik toch wel vrij lang gehad hoor bij het NIOT. Want dan kon ik toch veel schrijven en had ik toch ook collega's.
Ja.
Maar ik heb een heerlijk huis, ja.
En je man is ook publicerend socioloog, toch?
Ja, maar die is meer organiserend socioloog altijd geweest. Maar hij heeft ook veel geschreven, ja.
En lezen jullie elkaars werk?
Zeker. Tot vervelend toe krijgt die arme man elke versie van alles onder zijn neus geduwd.
Oh jee.
Dus hij zal wel moeten, ja.
Die heeft alle versies van Raadselvader, het boek dat in februari
zeker
komt, dat moet hij doorploegen.
Zeker. En ook al die versies van dat hele dikke Juliana trouwens.
Ja.
Ja.
Je zei net al, ik moet weten wat er speelt. Hoe blijf je op de hoogte?
Ja, hoe doe je dat? Ik ben een tikje achterlijk, denk ik. Want dus niet via Twitter en zulke dingen. Ja, gewoon de krant en de televisie.
Ja, want ik heb inderdaad de indruk dat je... Aan de ene kant heb ik de indruk dat je een heel gefocust mens bent. Dat je gefocust werkt. Maar dat je je daarvoor ook allerlei dingen... Je hebt volgens mij geen mobiele telefoon.
Ja,
geen
sinds
Twitter,
kort en... wel. Toen Juliana af was, dacht ik, nu moet ik. Want nou, weet je, ik ben er erg gefocust. Maar ik heb het ook heel erg nodig als ik echt aan een boek werk... om niet te veel dingen aan mijn hoofd te hebben. En gezien hoe onhandig ik ben met techniek... dacht ik, als ik nu een smartphone aanschaf, dan leer ik het nooit. Dus zodra Juliana af was, ben ik eindelijk overgegaan op de smartphone.
Oh, je hebt meteen ook een smartphone genomen?
Meteen ook een smartphone, ja, jawel.
Dus je zit de hele dag te appen?
Ik zit niet de hele dag te appen. Ik heb misschien nu tot nu toe 20 appjes verstuurd. Het blijft toch niet mijn medium.
Nee, maar de krant en de televisie verschaft je in principe genoeg...
Nou ja, ik vind het minder dan een intellectuele omgeving. Dus ik vind dat je wel je best moet doen dan.
Ja. En heb je het gevoel, ben je goed in je werk?
Wat bedoel je met mijn werk?
Nou, het schrijven van boeken. Het schrijven van krantenstukken.
Ja, ik denk dat ik daar goed in ben. Ik moet mijn best doen, ik span me in. Maar dat hoort erbij. Ja.
Moet je daarvoor dingen laten?
Nou, dat klinkt alsof het een opoffering is. Ik laat er heel veel voor, maar met groot genoegen. Want ik vind het fijnste wat er is om te schrijven en onderzoek te doen. Dus ik ga niet vaak met vakantie. Maar dat wil ik dan ook niet. Want dan zit ik al als het ware vakantie te hebben achter het bureau en op reis te zijn achter het bureau. Dus ik heb niet. Ja, moet ik er veel voor laten? Nee, het is gewoon mijn leven om te schrijven en te werken en onderzoek te doen. En daar ben ik heel erg tevreden mee.
Ja, en je hebt geen kinderen, geen rijbewijs.
Het zijn nog ongelijksoortige dingen.
Ja. Maar het zouden allebei dingen kunnen zijn die je laat omdat je met iets anders bezig bent.
Ik heb de kinderen. Dat is wel even een groot onderwerp, zeg. Ik zal het, als je er verder op door wilt, dan kan dat. Maar ik zal het nu even kort beantwoorden. Ik heb geen kinderen. Dat is niet een zeer nadrukkelijke wens. Ik heb me er nu wel bij neergelegd. Ik denk niet dat als ik kinderen had gehad, dat ik zo had kunnen werken als ik nu gedaan heb.
Nee.
Want dat kun je jegens een partner veroorloven, maar jegens kinderen kan dat niet.
Nee.
Dan heb je toch meer verdeelde aandacht. En het is juist zo'n luxe om te kunnen schrijven met echt een complete aandacht voor je werk. En mij lijkt, ik wil niet zeggen dat het niet kan, want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen en mannen die dat wel presteren. Maar mij zou het heel erg moeilijk hebben geleken. Ik denk dat ik onmiddellijk geheel verliefd zou geworden zijn op zo'n kleintje. En dat ik me daar niet van had weten los te rukken. En dat het, ja, die complete aandacht, die maakt dat mijn werk fijn is. Want werk is volgens mij. Ja, ik geloof dus ook niet dat je burn-out krijgt van hard werken. Werk is fijn als je kunt doen wat je wilt doen. Terwijl als je het steeds maar tekort schiet, of steeds maar het gevoel hebt dat je er niet aan toekomt, of te weinig aan toekomt, dan wordt het natuurlijk heel conflictueus en een martelgang. En ja. De luxe is nou juist om je daar helemaal op te kunnen concentreren. En dat lijkt mij met zo schrijven als ik doe, lijkt me dat heel. Ik zou dat heel moeilijk hebben gevonden om dat te combineren met een echt gezin.
Ja, dus is het. Betekent dat het een nadrukkelijke keuze is die je op een gegeven ogenblik gemaakt hebt? Of
nee,
is het gewoon zo gegaan?
Het is gewoon zo gegaan. Ik had heel graag zo'n kleintje om me heen gehad. Het is zo gegaan. Ik ben daar ook een paar jaar lang zeer aangeslagen van geweest. Maar dat is wel over. En ik ben buitengewoon tevreden met het bestaan wat ik heb.
Ja, dus je bent.
Maar het is niet zo dat ik heb gedacht, ik wil boeken schrijven, dus geen kinderen. Zo is het beslist niet gegaan.
Ja, dat is zo berekenend namelijk, om dat zo te beslissen.
Ja, en je moet ook wel heel zeker weten dat het goed gaat met dat boeken schrijven. En Nee, zo is het in elk geval bij mij niet gegaan. En die zelfverzekerdheid had ik toen ook helemaal niet, toen dit speelde. Dus dat moet je allemaal nog maar zien, hoe dat gaat.
Ja. Ja, nou ja, ik kan me wel vinden in wat je. Ik heb een dochter die ongeveer een jaar oud is.
Mm-hmm.
En ik merk inderdaad wel dat. Nou ja, goed, ik ben inderdaad totaal verliefd op dat kind. Maar ik merk ook wel dat het. Zelfs als je het met z'n tweetjes doet. Dat het gewoon een wissel trekt op de dingen die je eigenlijk ook zou willen doen.
Nou ja, je zegt zelfs als je het met z'n tweetjes doet. Het is natuurlijk ook niet alleen een kwestie van tijd. Het is natuurlijk vooral een kwestie van waar is je hoofd?
Ja.
Heel veel taken zijn te regelen. Daar kun je mensen voor inhuren en wat dan ook. Maar het, zeker bij schrijven. Het concurreert in je hoofd natuurlijk. Een kind is natuurlijk iets enorms. Dus ik weet niet of ik dat had gekund. Nou, maar ja, goed, op een gegeven moment zijn die kinderen natuurlijk groot. Of is dat kind groot?
Duurt wel heel lang.
Het duurt een tijdje. En dan moet je nog maar hopen dat het allemaal probleemloos is. Kan van alles gebeuren. Maar het is dus geen niet een beslissing geweest van zo ga ik dat doen.
Nee. Ik hoorde je daarnet heel even het woord opoffering gebruiken. En je haastte je om te zeggen dat dit geen opoffering geweest is.
Nee.
Opoffering, begrijp ik uit de boeken die ik van je gelezen heb, is een problematisch woord.
Ja, opoffering is natuurlijk een woord wat veel mensen als heel mooi zullen zien.
Ja, iets heroïs.
Iets heroïs en iets altruïstisch. Mijn proefschrift over de communisten, dat heet Opoffering en Heroïek. En daar heb ik wel gezien de dubbelzinnigheid ook van het opofferen. En wat ik, waar ik een paar stukken over heb geschreven, en die ben je waarschijnlijk tegengekomen, is de dubbelzinnigheid over opofferen door vrouwen. Dat het opoffering is voor vrouwen vaak iets, vind ik echt een valkuil. Ik heb er niks tegen als je iets voor een ander over hebt, hoor. Dat is iets anders. Maar vooral in bij politiek of sociale bewegingen, dingen waar vrouwen geacht werden niet bij te horen en zich een plek moeten veroveren, daar zie je heel vaak dat ze dat doen door als het ware een schepje erbovenop. Dus door een overdreven dienstbaarheid, een opoffering ten koste van zichzelf. En dat is een onvrij soort opoffering. Dan wordt het een prijs die je moet betalen. En dat vind ik eng. En ik heb een paar stukken geschreven over onder andere zo'n heilige die zichzelf uithongerde, Lidwina van Schiedam. Ja. Oh nee, die hongerde zichzelf niet uit, maar die viel op het ijs.
Aleid, geloof ik, of zoiets.
Ja, Aleid Baken.
Ja.
Die vroeg, dat was een non, en die wilde zichzelf mogen geeselen en allemaal enge dingen, nagels uitrukken, het lijden van Jezus maar eens even overdoen. En dan heb je Lidwina van Schiedam. Die vrouwen zijn dan ook nog allemaal heilig verklaard. Dat is ook zo verschrikkelijk, dat je wordt heilig verklaard omdat je jezelf doodhongert of zoiets. Maar Lidwina was gevallen op het ijs toen ze 14 was. En is daarna nooit meer opgestaan. En heeft 30 jaar liggen wegkwijnen. En kreeg enorme aanhang. En dat wordt dan gezien als een fantastisch offer.
Die kreeg aanhang omdat ze in bed weg lag te kwijnen.
Omdat ze in bed lag heilig te wezen.
Oh ja.
De paus heeft haar uiteindelijk, terwijl vrouwen streden voor het vrouwenkiesrecht eind 19e eeuw, heeft de paus Lidwina heilig verklaard. Die alleen maar in de bed lag.
Ja.
Weg te kwijnen.
Te lijden voor ons allemaal.
Te lijden voor ons allemaal. En dat is iets wat mij intens tegenstaat. Ik bedoel, als je mee wilt doen, dan moet je meedoen. En daar moet je voor vechten. Maar je moet niet mee mogen doen doordat jij je enorm opoffert. En ik denk dat dat wel een weg is geweest voor vrouwen. Zo analyseer ik dat. Van het was een soort route voor vrouwen om binnen te komen in milieus waar ze niet mochten. Ze mochten natuurlijk in de kerk, konden ze geen enkele functie hebben. In de politiek niet. En mogen wij meedoen? Ja, dan zullen we dubbel zo hard werken.
Ja.
En dat dus vaak op zo'n extreme, destructieve manier, dat het echt eng is.
Ja, maar zeg maar.
Nou ja, weet je, die extreme die zijn natuurlijk heel, heel tekenend. Maar je ziet het is een soort patroon, waarvan ik overigens hoop dat het inmiddels minder is geworden. Maar dat zie ons eens ijverig zijn en nog veel harder werken dan de mannen. En zie je wel, we mogen ook meedoen. Is iets om bedacht op te zijn. En is dus een soort opoffering waar je niet trots op moet zijn, maar waar je juist die als een risico moet zien.
Ja, dus een misverstand dat iets heroïs is.
Ja.
Want in je boek De Vrouw als Mens,
ja,
daar gaat het regelmatig over vrouwelijke opoffering. En daar kwam ik het mooie citaat ook tegen. Wie onmachtig is, kan altijd zichzelf nog terroriseren.
Kan altijd nog machtig lijden, heb ik geloof ik ook wel eens geschreven. Ja, dat je hebt nergens macht en dan laat je zien dat je toch macht hebt door jezelf uit te hongeren.
Ja.
Dus ook, het wordt ook over anorexia gezegd. Je kunt dat natuurlijk nooit in individuele gevallen één op één gaan terugverklaren. Maar het is een mechanisme wat volgens mij beslist aanwezig is. Ik heb het ook over de Rosenbergs geschreven. Dat is een enorm onderwerp. En met die Rosenbergs zijn natuurlijk op de eerste plaats slachtoffers. Maar
kun je heel kort toelichten wat dat voor verhaal is?
Ja, dat heel kort gaat het niet, maar het zal wel
toelichten. We hebben trouwens 3 uur de tijd, dus ga je gang.
We moeten toch iets aan de mensen vertellen.
Ik leun ondertussen even achterover.
Nou, de Rosenbergs. In mijn raadselvader schrijf ik zoiets als de naam van Ethel en Julius Rosenberg zijn voor mij wat kerkklokken zijn voor anderen. Ik ben echt opgegroeid met de Rosenbergs. De Rosenbergs zijn ter dood gebracht als Amerikaanse spionnen. Ethel en Julius Rosenberg waren 2 Amerikaanse Joden. Zijn in 1951 gearresteerd op de beschuldiging van atoomspionage. Heel lang proces geweest. wereldwijde protesten ook overigens tegen de ter dood veroordeling. 37 en 36 of zoiets waren ze, zo'n soort leeftijd.
Ja.
En ze zijn dus uiteindelijk op de elektrische stoel terechtgekomen. Communisten, en vooral de communisten maakten zich er ook erg druk om. Maar ook wel andere woorden. Ik bedoel, Picasso was natuurlijk communist, maar van die grote internationale namen hebben gevraagd om gratie. Dat is allemaal niet gebeurd. Ze hadden ook gratie kunnen krijgen als ze hadden bekend. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is iets wat je hoort toe te juichen, maar wat ik inmiddels echt afschuwelijk vind. Er waren twee kinderen die dit allemaal hebben moeten meemaken en die dus buitenspelend over de radio hebben vernomen dat ze terechtgesteld waren.
Hun kinderen?
Ja.
Wat is daarmee gebeurd?
Nou, die zijn bij partijgenoten verder ondergebracht. Die hebben een andere naam aangenomen. En die strijden tot op de dag van vandaag. Ik krijg er echt kippenvel van als ik het vertel. Voor rehabilitatie van hun ouders.
Vreselijk.
Het is een vreselijk verhaal. En
hadden ze atoomgeheimen gestolen? Is dat eigenlijk bekend?
Ja, de mening daarover verandert per historisch per historische periode. Je ziet echt dat na de Koude Oorlog, dan krijg je natuurlijk een soort dominant links denken. En dan worden de Rosenbergs zonder meer onschuldig verklaard. Ja. Maar tegelijkertijd
wordt ze eigenlijk een beetje heilig.
Zeker, maar dat waren ze dus ook al in de Koude Oorlog voor communisten althans, hè, niet voor anderlings.
Ja.
Maar tegelijkertijd gaan er steeds archieven open. En daardoor verandert, ik bedoel, om de zoveel jaar verstrijkt er een termijn en gaat er weer een stukje archief open. Dus dat onderzoek naar die Rosenbergs, dat houdt maar gewoon niet op. Het is echt de cause célèbre van de atoomspionage geweest.
En betekent dat er ook nog een mogelijkheid is dat het gewoon wrong place, wrong time sukkelaars waren?
Het afschuwelijkste is, het laatste wat ik erover heb gelezen is dat vermoed wordt dat Julius wel degelijk een en ander heeft doorgegeven, maar dat Ethel inderdaad van niks wist. Dat als je dat probeert voor te stellen, dan word je helemaal misselijk. Maar wat heel waarschijnlijk is, het waren echt kleine krabbelaars. Het waren geen. De zwager van Ethel, de broer van Julius, werkte bij het Manhattan Project. Dat was natuurlijk het echte atoomproject. Maar in een hele lage functie. En die heeft waarschijnlijk wel een en ander doorgegeven wat Julius dan aan de Russen heeft doorgegeven. Zeker is dat het niet bij heeft gedragen tot een Russische atoombom.
Nee.
Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat doet. Dus, maar het vonnis is algemeen als uitzinnig voor dit niveau.
Dat je niet mag stelen, dat begrijp ik. Maar,
nee, en spioneren moet je ook niet doen. En ja, ze zijn dus door de communisten echt tot helden gemaakt. En daar heb ik grote vraagtekens bij. Zowel omdat je dit natuurlijk niet moet doen, maar ook omdat het natuurlijk vooral tragisch en afschuwelijk is. En ook de absolute zekerheid dat je natuurlijk niet bekent. Ja, daar ben ik ook nog minder zeker van. Maar waarom ik dit hele verhaal ophang, is eigenlijk omdat ik in mijn onderzoek heb gezien dat er zulke verschillende manieren van lof, van prijzen zijn geweest voor Julius en Ethel. Want Ethel werd zo geprezen om haar opoffering.
Ah.
En bij Julius, die werd geprezen om zijn politiek actieve vredespolitiek. Dus de accenten liggen net anders. En overigens, het interessante is ook, ja, dit is echt een heel erg interessant onderwerp, omdat je in Amerika ten tijde van de Koude Oorlog ook zag dat het Ethel als vrouw eigenlijk meer werd kwalijk genomen. Want vrouwen hoorden gewoon niet aan politiek te doen. En
ook niet onder leiding van hun man.
Nou, dus de taak van een Amerikaanse vrouw was hun man van het communisme af te halen.
Ah.
En daar heb je ook prachtige B-films over. I Married a Communist en dat soort dingen. Dus Amerikaanse vrouwen hadden echt de taak. Een goede moeder voorkwam dat een man communist werd. Dus Ethel was heel erg dubbel fout, als het ware. Zij had aan politiek gedaan, zij was communist. Ze was ouder dan haar man, 2 jaar ouder. Dat werd ook als een soort perversie gezien.
Oh.
En ze had niet die man van het communisme afgehouden. Heb ik trouwens in Nederland ook gevonden, hoor. Dat je vlak na de oorlog heb je een organisatie Volksherstel. Een wederopbouworganisatie. En daar komt vandaan gezinsherstel. Volksherstel is gezinsherstel. Gezinsherstel is volksherstel. Dus dat is 45, 46. Kijk, een grote campagne voor het gezin. En daar is het ook een, met name van katholieke zijde, maar ook sociaal-democratische zijde, is het echt, als we die moeders nou maar tevreden houden en gezinshulp verzorgen en zorgen dat ze niet oververmoeid raken, dan komt er geen communisme. Want dan houden die moeders de gezinnen.
Het moreel hoog houden moreel begint hoog bij de moeders.
En zorgen dat vader getrouw naar zijn werk gaat en dat de kinderen niet opstandig worden. Die moeders die krijgen een centrale rol. Dus Ethel Rosenberg was een soort van dubbel fout. Maar voor communistische vrouwen was het dubbel goed, omdat zij zich opofferden voor de vrede.
Ja.
En ik vind dat een verschrikkelijke manier van denken. Dus zo treurig. En
want,
zo.
Want Julius was dan, dat was een soort politieke medestrijder. En Ethel had zich echt gegeven voor de goede zaak.
Nou ja, Ethel werd echt als vrouw verheerlijkt, omdat zij dit enorme offer bracht voor ons. Het heeft natuurlijk niemand iets opgeleverd. Die mensen zijn gewoon voor niks gestorven.
Ja.
Ik bedoel, ik ga zelfs tegenwoordig zover dat ik denk, had nou maar gewoon bekend. Dan was je waarschijnlijk na een paar jaar was er wel gratie gekomen. Of...
Ja, want ik begrijp uit je boek dat ze inderdaad tot het einde vol hebben gehouden dat ze onschuldig waren.
Ze hebben volgehouden dat ze onschuldig waren.
Omdat ze dachten dat het wel goed zou komen.
Ja, ze dachten de volksmassa's zorgen er wel voor dat dit niet gebeurt. Dus het is één groot misverstand. En wat ook een heel tragisch misverstand is, is dat zij eigenlijk zichzelf, zij zagen de Koude Oorlog als een soort nieuwe wereldoorlog. Dus zij noemden, zij, maar ook eigenlijk communisten over de hele wereld, noemden hun de eerste slachtoffers van het nieuwe fascisme. Ook natuurlijk omdat ze Joods waren. Dus het, ja, en als het echt om fascisme gaat, dan ga je natuurlijk niet bekennen.
Nee.
Dus ze maakten hun soort analyse en hun visie op wat hun overkwam, heeft eigenlijk ook nog een soort nuchter nadenken in de weg gestaan. Omdat zij zichzelf zagen als de eerste slachtoffers van echt een nieuwe wereldoorlog tegen de Joden en de communisten. Dus dan schat je de dingen ook verkeerd in.
Nogal, ja.
Het is iets vreselijk tragisch. Maar wel iets waarvan ik denk dat je er goed naar moet kijken. Dus dat je niet moet blijven staan bij te denken, het zijn helden of het is zielig. Maar dat je dit soort mechanismen moet bekijken. Van waarom ga je zo ver? In haar laatste brieven schreef Ethel ook steeds, ze laten ons leven voor onze neus bengelen als aas van een vis die gevangen moet worden. En het was natuurlijk ook heel erg misselijk. Die afschuwelijke man Roy Cohn, zo'n iemand van justitie die onder McCarthy werkte.
Ja, de communistenjager.
Echte communistenjager. Die was degene die dus in de positie zat dat hij gratie aanbood. Of in elk geval zei, als jullie bekennen, dan krijg je wel gratie van Eisenhower moest gratie geven. Het executeren van een moeder vond Eisenhower nog wel moeilijk, maar in dit geval, ze had haar moederschap zo verwaarloosd, werd ook gezegd, van als je communist bent, dan ben je dus een slechte moeder.
Oh ja.
Want dan heb je aan politiek gedaan in plaats van voor je kinderen te zorgen.
En dat hoort niet.
Dat hoort niet. Dus het seksenverschil in de manier waarop er werd gekeken is heel opvallend.
En daar gaat dat boek De Vrouw als Mens ook over, hè?
Ja.
Over seksenverschillen en dat die eigenlijk niet bestaan, volgens jou.
Nou ja, er zijn verschillende lichamen. Maar het hele bouwsel wat daar omheen is gebouwd, van alsof wij verschillende soorten mensen zijn, dat zie ik niet. Dat bestaat niet. Als je historisch kijkt, dan zijn er zulke verschillende eigenschappen aan mannen en vrouwen toegeschreven door de eeuwen heen. Dat is helemaal niet. Dat
kan bijna niet waar zijn.
Dat is helemaal niet aan vast te houden. En nou, je werpt een blik om je heen. Jij en ik lijken toch meer op elkaar dan ik lijk op een Afghaanse in burka gehulde vrouw. Ook mentaal, in je manier van denken, in je manier van leven. Verschillen tussen vrouwen en mannen onderling zijn veel groter dan verschillen tussen mannen en vrouwen als groep.
Ja, en dat zijn dus geen seksenverschillen, maar gewoon verschillen tussen mensen.
Precies.
En waar komt die tweedeling in seks dan vandaan?
Oh, nou, dan kunnen we ook weer drie uur mee vullen. Nou, daar is wel veel historisch onderzoek over gedaan. En dat is ook dat is echt heel erg interessant. Je ziet, er zijn natuurlijk altijd wel onderscheiden geweest tussen mannen en vrouwen. Maar tegelijkertijd hebben vrouwen, om het maar even bij vrouwen te houden, door de eeuw heen echt alles gedaan wat op een gegeven moment als onvrouwelijk werd beschouwd. Tot in het legers van Napoleon hebben ze gewoon gevochten. Ze hebben natuurlijk overal zware arbeid op het land gedaan.
Ja.
Dus de hele constructie van een vrouw die huisvrouw is en een mannelijke kostwinner heeft, die is sowieso heel recent. Maar wat je echt ziet is vanaf eind 18e eeuw, en dat is heel mooi gedocumenteerd, wanneer met de industriële revolutie, wanneer de arbeid uit huis gaat en dus naar buiten gaat, dan zie je echt steeds meer voorschriftenboeken komen, tijdschriften, dominees, quasi-geleerden, die echt een soort ideologie gaan verspreiden over hoe de echte vrouw is. En de echte vrouw, die is huiselijk, die is een beetje zwak,
kuis.
Die kan niet zoveel. Die is heel aseksueel, inderdaad. Ze is fysiek zwak. En dat moet ze ook zijn, want als ze aan sport doet, dan gaat de baarmoeder aan de wandel of zoiets. En er gebeurden echt vreselijke dingen. Dan gaat de menselijke soort... Het is echt waar, hoor. Het is buitengewoon komisch. Maar het is de reden waarom vrouwen aan de nieuwe Olympische Spelen, 1896, de Coubertin...
Ja, zoiets, ja. Athene.
Mochten vrouwen niet meedoen, omdat sport gevaarlijk was voor de voortplanting. Dus je krijgt vanaf late 18e eeuw krijg je een heel bouwsel, de cult of domesticity en de cult of femininity, van wat de ware vrouw is. En dat is een hulpeloos wezen, wat eigenlijk geheel en al afhankelijk is van een man, wat ook heel weinig rechten heeft natuurlijk. Niet mogen stemmen, maar ook al je eigendom kwijt als je trouwt, geen voogdij over kinderen. Een hulpeloos wezen wat echt complementair is aan een man, wat dus eigenlijk geen volledig bestaan heeft.
Een soort verlengstuk.
Nou, een aanvulling. Want voor mannen was dit ook helemaal niet een fijne ideologie. Want je krijgt dan... Ja, het is maatschappelijk gunstiger om een man te zijn. Maar je krijgt een soort... Man en vrouw zijn pas samen een complete menselijkheid. Hij het hoofd, zij het hart. Dus ik ben heel zorgzaam. Jij bent heel intelligent.
Ja.
Ik ben zwak, jij bent sterk. Maar zonder mij komt er ook van jou niet zo heel veel terecht.
Samen zijn wij één eenheid.
Samen zijn wij een volledige mens. En dat is een ideologie die echt heel erg diep heeft ingegrepen en volgens mij nog steeds ons denken bepaalt. Maar die ook vanaf ongeveer 1900 zie je echt dat die ook in allerlei wetten wordt geconcretiseerd en vastgelegd. Dus dan krijg je arbeidsverboden voor vrouwen. Vrouwen mochten geen nachtarbeid meer. Vrouwen mochten dit niet meer. Vrouwen mochten dat niet meer. Dus je krijgt dan echt een heel systeem van wetgeving wat eigenlijk op deze manier van denken is gebaseerd.
Dus het begon eigenlijk toen vrouwen buiten de deur kwamen om te gaan werken.
Nou ja, je ziet het inderdaad gelijk opgaan.
Ja.
Vrouwen hebben altijd gewerkt. Ze zijn echt uit de arbeid verdreven. En die ideologie, die natuurlijk een hele luxe ideologie is, want je moet wel een vrij rijke samenleving zijn om de helft van de mensheid gewoon nietsdoend op de bank te laten zitten. Nou ja, dat kon natuurlijk ook helemaal niet, maar het is ook van de arbeidersbeweging zo rond 1900 het streven geworden dat ook arbeiders gewoon een vrijgestelde vrouw hadden.
Ja.
De fameuze jaren 50 uitdrukking: mijn vrouw hoeft niet te werken. Ik kan haar onderhouden.
Van een mannensalaris draait het huishouden.
Ja. En die vrouw die is dus helemaal vrijgesteld. Maar ja, dat vrijgesteld is natuurlijk in feite een soort gevangenis. Maar die tweedeling die is gewoon van de laatste eeuwen. En dat is toch wel een enorm sterke ideologie, zodat we nog steeds dat gedoe hebben van hoe zijn vrouwen, hoe zijn mannen, alsof je echt twee verschillende mensensoorten hebt.
Ja.
En steeds is het anders, hè? Nu is een vrouw...
Het klinkt een beetje alsof je het geëmmer op de vierkante millimeter vindt.
Nou, ik denk wel van, kan het niet eens ophouden? Kunnen we niet eens ophouden met... Ja, ik bedoel, zelfs serieuze bladen schrijven daarover. Zijn vrouwen nou dit, zijn vrouwen nou dat? Toen in 2006, toen de vrouw als mens verscheen vlak na die kabinetscrisis rond Ayaan. En toen hadden Femke Halsema en Louise van der Laan, GroenLinks en D66, waren fractieleiders. En die hebben een kabinet laten vallen. En toen kreeg je dus een enorme hoeveelheid krantenstukken maakt politiek vrouwen onvrouwelijk.
Oh.
In 2006.
Ja.
Dan denk je toch echt, kan het niet eens ophouden?
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want dit boek is uitgekomen in 2006 of 2007.
2007, ja. Ja,
10 jaar geleden. En jij pleit in dit boek voor een derde feministische golf.
Ja, maar die kwam er niet.
Ja, ik wou net zeggen, is die er gekomen?
Nee, misschien is MeToo het begin van de derde feministische golf.
Maar vooralsnog zijn we nog aan het wachten.
Ik weet het niet. Ik heb hem niet gezien, die derde golf. Ik dacht toen van dat er tekens waren. Vooral ook van de kant van islamvrouwen. Maar het is helemaal niet doorgegaan, moslimvrouwen.
Kan je een voorbeeld noemen van iets wat erop wees?
Nou ja, Ayaan bijvoorbeeld dus.
Ja.
Ja.
Maar je signaleert geen serieuze feministische beweging momenteel?
Nou, ik vind MeToo wel een heel serieuze beweging, hoor. Of althans, ik vind dat geen beweging, maar een serieus verschijnsel.
Ja, en wat is daar belangrijk aan?
Ja, ik vind het buitengewoon belangrijk dat vrouwen in Hollywood, waar het dan begon, hun stem durven te heffen tegen de vanzelfsprekendheid van dit soort wangedrag en intimidatie en geweld.
Ja, het lijkt er echt bij te horen, hè? Bij een bepaald soort man.
Ja, entitled, alsof die mannen, dat zijn echt mannen die vinden dat van alles ze toekomt. Ja, ik vind het een heel, heel grote gebeurtenis. Ik weet niet, het is heel slecht natuurlijk te voorzien of het echt tot een cultuuromslag leidt. Maar het is wel een grote stap.
Ja.
Om dat zo aan de orde te stellen. Wat er heel opvallend aan is, is dat die vrouwen geloofd werden. Dus dat het niet naar hen werd teruggewezen. Dus er was geen sprake van blaming the victim. Er werd ook niet gezegd, zou het wel waar zijn? Hebben ze het er niet naar gemaakt? Eigenlijk werden die vrouwen gewoon geloofd. En ja, ik heb dat in een artikel in Trouw vergeleken met de ontvangst rond 1990. Ik ben zelf in 1990 gepromoveerd. En in die tijd zat ik in een soort vrouwengroepje van 6 andere wetenschappers die ook aan het promoveren waren. Waaronder eentje die promoveerde op seksueel misbruik door verwanten. Dus zeg maar incest, maar ook stiefvaders en ooms. Dus echt verwanten. En er werd in die tijd trouwens veel onderzoek gedaan naar ook gewoon seksueel misbruik in het werk en waar dan ook. En die uitkomsten van dat soort onderzoek, die waren vaak heel erg schokkend. Dus de aantallen waren hoog, de percentages waren hoog. En dat ontmoette eigenlijk een muur van ongeloof. Dit kan niet waar zijn.
Nee.
Kan niet kloppen, die onderzoeksters zijn vooringenomen. Die onderzoeksters zijn ideologisch. Het waren vaak gewoon hele degelijke proefschriften.
Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je schrijft over de, dat is weer een heel ander onderwerp, maar wat je schrijft over de verkrachtingen door Russische soldaten na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
In de verwoeste Duitse steden. Daar werd ook van gezegd van, dat kan niet waar zijn dat die Russische soldaten dat gedaan hebben. Dat kan gewoon niet. Onmogelijk.
Ja, die is volgens mij nog veel ingewikkelder hoe dat zat. Maar laat ik even het vorige afmaken. Die ja. MeToo, wat ik daar dus aan opvallend aan vind, is dat die reactie van dit kan niet waar zijn eigenlijk ontbrak. Dat er vrij vanzelfsprekend werd aangenomen. Dan kun je nog wel discussiëren. En dat gebeurde ook prompt van moet het niet naar de rechtszaak? Ik bedoel, dat is een ander debat. En ik ben het daar ook niet mee eens. Maar die vrouwen stuiten niet op ongeloof. En ze stuiten ook niet op, dat krijg je ervan als je met een décolleté of rondloopt, of als je naar een hotel gaat om over je volgende baan. Dat bleef echt uit. Dus ja, ik verklaar dat toch uit een toegenomen macht ook van vrouwen. Van, er had ook al een actrice bij de Oscar-uitreiking geroepen, we willen nou wel eens gelijk betaald worden.
Ja.
Nou, kennelijk is de tijd zover dat vrouwen dat aan de orde kunnen stellen en dat ze niet in het ongelijk worden gesteld. Ik vind MeToo ook een fantastisch antwoord op you can grab them by the pussy. Want dat is natuurlijk gewoon, dat kunnen wij ons permitteren. Als rijke mannen kunnen we ons alles permitteren. En,
ja,
en dit antwoord is gewoon, dat is voorbij.
Ja.
Dat kun je niet meer permitteren. Dus ik vind dat een heel groot gebeuren. En als het over kleinere vormen gaat, dus niet over echt geweld, maar gewoon intimidatie, vervelende seksuele grappen. Nou ja, er is een heel scala van ernstig naar niet ernstig, armen om iemand heen, is gepasseerd. En dat zijn natuurlijk heel verschillende dingen, maar ze hebben ook een overeenkomst. En volgens mij is de overeenkomst dat ze toch nog uitvloeisels zijn van een situatie waarin de wereld van het werk van de mannen is.
Ja, ongelijkheid.
En vrouwen er als het ware te gast zijn. Je mag erbij horen, maar dan moet je je wel wat laten welgevallen. Dus dat vrouwen nog steeds op de eerste plaats niet als collega, maar als seksueel wezen worden gezien. Er komt iemand binnen en die is vrouw. Die is niet reporter of regisseur of schrijver. Nee, die is allereerst vrouw. En dat zul je er laten merken ook.
Ja.
En dat is de overeenkomst, de grootste gemene deler van al die verschijnselen, of ze nou ernstig zijn of niet ernstig, dat je nog steeds als vrouw, als sekse wordt gezien, in plaats van gewoon als collega, die vervolgens ook vrouw is, zoals een ander collega is, en vader of niet vader, en ziek of gezond. Maar dat op de eerste plaats ben je vrouw en mag je dus seksueel worden benaderd in plaats van op je werk. Dat is denk ik nu aan de orde gesteld. En dat vind ik een grote gebeurtenis.
Dus de achterliggende boodschap is,
Vrouwen gewoon als collega's zien in plaats van als seksuele wezens.
Definieer ze niet als seksueel.
Nou ja, de wereld
wezen
is van de mannen en daar mogen vrouwen ook bij zijn. Maar de man is het normale wezen en de vrouw is te gast in de wereld van het werk.
Ja.
En dat je nooit kunt je seksen vergeten. Dus dat je altijd als seksen wordt behandeld in plaats van als mens. Nou, dat is erg veranderd hoor. Toen ik op de VU werkte, was ik echt als vrouw een bizarre uitzondering. Maar op NIOT was dat echt voorbij. Maar die verkrachtingen, daar wil je het ook over hebben.
Nou, dat, misschien later.
Okay.
Ik wil namelijk eerst nog, dat vind ik ook een buitengewoon schokkend en interessant onderwerp, maar ik ben nog niet helemaal klaar met de vermeende of de aankomende derde feministische golf. Je zegt MeToo zou een begin kunnen zijn.
Mm-hmm.
Want er is verder geen serieus te nemen derde feministische golf aan de gang.
Nou ja, ik vind het wel een moeilijke vraag. Er is niet zoiets als een derde feministische golf op de manier waarop er een tweede feministische golf was. Maar misschien neemt zo'n derde golf gewoon een hele andere vorm aan.
Ja, ik zit er een beetje naar te hengelen omdat ik een maandje geleden een heel interessant interview las in de Volkskrant met de schrijfster Faye Weldon. Die in ieder geval, ik heb er niet per se superveel verstand van, maar zij wordt in ieder geval een feministisch boegbeeld genoemd in dat stuk.
Dat was ze ook zeker, ja.
Vanwege het boek van haar uit 1983.
De She-Devil.
Ja, Leven en Liefdes van een Duivelin. Zij is inmiddels 86 jaar en ze haalt genadeloos uit naar deze generatie feministen. In een stuk in The Guardian en in de Volkskrant. In The Guardian zegt ze, ik pak het heel even bij, zegt ze, feminisme was een succes, maar daarna verlies je een generatie. Met andere woorden, wat er nu gebeurt stelt helemaal niks voor. En in de Volkskrant doet ze daar nog een schepje bovenop. Daar zegt ze, het is modieus geworden om een willoos slachtoffer te zijn. Jonge feministen zijn hysterisch, hebben een chronisch teveel aan zelfvertrouwen en een schrijnend tekort aan humor.
Gaat u daar maar liggen.
Ja, geknipt en geschoren, nietwaar?
Ja. Ik vind het een beetje chagrijnig.
Ik vind het ook. Ik dacht meteen, het voelt een beetje als een generatiekloof, in de zin van dat je ook wel eens mensen van ruim bovenmiddelbare leeftijd hoort zeggen van, nou, in de jaren 60, toen werd er goede muziek gemaakt en dat van nu is allemaal herrie.
Ja, dat wou ik nou net gaan zeggen.
terwijl je alle slechte dingen uit die tijd een beetje vergeten bent, omdat er decennia overheen zijn gegaan.
Ja,
dus ik vind het een beetje zuur, een beetje chagrijnig.
Ik geloof dat ik wel begrijp, misschien begrijp ik wel wat ze bedoelt met daarna verlies je een generatie. Want wat je op dit moment ziet, en dat komt ook doordat jij mij een boek hebt laten lezen van jonge feministen.
Ja, vrouwen schrijven niet met hun tieten, hebben we het dan over.
Ja, het interessante is, misschien doelt Faye Weldon ook daarop, je hebt een tijd gehad dat dat heel veel jonge vrouwen voor geen goud een feminist genoemd wilden worden. Dat waren ze absoluut niet. En dat is nu echt voorbij.
Zeker.
Dus ik vind het een heel leuk verschijnsel dat feminist zijn helemaal een eervolle roeping is geworden. Dat is een tijd weg geweest. Ik ben wel voor gelijke rechten, maar ik ben absoluut geen feminist.
Ja, dat weet ik nog uit mijn middelbare schooltijd.
Precies.
Dat meisjes zeiden van, ik ben geen feminist, maar...
Ja.
En dan pas begonnen met hun punten maken.
Precies, dus het had iets heel defensiefs. Je wilde geen feminist zijn. En misschien bedoelt ze dat van, daarna verlies je een generatie. Want ik denk dat in de jaren 90... Wel voor van alles en ook wel graag dit willen en dat willen, maar heel erg afwerend van nee, ik ben natuurlijk geen feminist. Nou, dat is duidelijk voorbij.
Ja.
Het is gewoon heel eervol en je kunt jezelf zonder meer een feminist noemen, kennelijk als jonge vrouw.
Zeker.
Ja, wat zegt ze nog meer? Geen humor? Ja, dat vind ik zo...
Ja, dat is zo arbitrair of zo subjectief. Ja.
En ook zo willekeurig. Er zijn... Wat heel nieuw is, dat je natuurlijk heel veel vrouwelijke cabaretiers hebt, wat vroeger helemaal niet kon. Want een cabaretier...
Maar ik neem aan dat zij bedoelt dat ze niet met zelfspot naar zichzelf kunnen kijken.
Ja, maar
als
dat
vrouw.
Doen die vrouwelijke cabaretiers natuurlijk juist wel.
Ja.
Als ik aan French en Saunders denk, dat is toch ook een en al zelfspot.
Ja, terwijl het toch al 25 jaar geleden is ook. Sorry hoor.
Ja.
Verrek, het eerste uur zit er al op.
Gaan we nu koffie drinken?
Ja, we gaan even koffie drinken, want ik hoor op mijn koptelefoon in de verte...
Wat gaat dat snel, zeg.
Het tuttige barokmuziekje van Vivaldi alweer. Ja, het gaat snel, hè?
Ik hou wel van Vivaldi.
Ik ook, hoor. Gelukkig zijn we nog niet uitgepraat, maar we gaan even koffie drinken. En we gaan even terug naar Anton de Goede.
Ja, tot zover even luisteraars. Het marathoninterview op NPO Radio 1... en het truttige muziekje van Vivaldi... dat door onze gasten Jolande Withuis best op prijs wordt gesteld. Het marathoninterview, 3 uur live op Radio 1. Vanavond Tom Klaassen in gesprek met Jolande Withuis. Het eerste uur zit erop. Na Nieuws en Ster, zo dadelijk zijn we weer bij u terug. En dan ongetwijfeld ook meer over het feminisme van vandaag. Tot dadelijk.